Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
U luistert naar Mystieke Lectuur, een programma van Radio Maria, u gebracht door priester Paul van der Stuift.
Welkom, beste luisteraars, op het programma Mystieke Lectuur. Het presenteert sterke en diepe teksten van heiligen en van mystieke auteurs, voornamelijk over de intieme gebedsrelatie met God. Pareltjes vanuit onze rijke schat aan christelijke spirituele traditie. In deze editie lezen we samen nogmaals uit het meesterlijk werk in de christelijke spirituele literatuur van de evangelische perlen. Wellicht zal dit voor een tijdje de laatste keer zijn dat we uit dit werkje lezen. In latere edities zullen we zeker wel eens terug naar teksten van deze grote mystieke auteur teruggrijpen. Maar wat we deze laatste maanden van haar hebben gelezen, kunnen we voorlopig wel een eindje mee verder. Wie de smaak te pakken heeft van deze teksten, kunnen ze ook zelf op eigen tempo doornemen. Ondertussen hebben jullie wellicht begrepen dat ze op zich toegankelijk zijn en dat ze het hart van en de geest raken en voeden. Men moet wel beseffen dat men dit soort teksten namelijk niet kan lezen als een roman. Men moet ze in kleine stukjes kunnen lezen, overwegen en bemediteren. De christen wordt, niet zonder reden, vergeleken op dat vlak met herkauwers. De diepere zin van de teksten die we lezen gaan zich doorgaans niet onmiddellijk vrijgeven. We moeten ze verschillende keren lezen en rustig herlezen, ze laten bezinken. Als we ze te oppervlakkig en snel lezen, kunnen we niet tot meditatie komen, laat staan tot contemplatie. Pas als we er de tijd voor nemen, geven ze stilaan hun diepe zin en voedzame rijkdom vrij. Deze teksten van de evangelische perlen zijn sinds het jaar 2020 onder de titel De Evangelische Parel ook beschikbaar in het hedendaags Nederlands. Het werd vertaald door pater Jos Allaerts en Dirk Bone en uitgegeven in de reeks Bronnen van Spiritualiteit bij de uitgeverij Averbode. Een jaar later, in 2021, volgde er een kritische uitgave die door pater Guido de Blare uitgewerkt was en het verscheen in de reeks Miscellanea Nederlandica door de uitgeverij Peters Leuven. Van diezelfde anonieme auteur bestond reeds langer een uitgave van haar werk Den Tempel Onzer Zielen onder de titel De Tempel van Onze Ziel in het hedendaags Nederlands en werd zelfs recent heruitgegeven met een herziene vertaling ook door pater Jos Allaerts en Rob Vaassen, uitgegeven ook bij Averbode. We hebben in eerdere edities van de mystieke lectuur hieruit stukken gelezen, maar dit beknoptere en zeer gestructureerde werk is ook zeker geschikt en zeer geschikt, zeker de moeite waard om als persoonlijke geestelijke lectuur te durven aanboren. Wellicht blijven we na deze bijdrage nog wat op onze honger en zouden we graag meer weten over deze mystieke auteur, maar ze heeft verkozen om in de anonimiteit te blijven, vanuit een verlangen om zeker niet door hoogmoed op een of andere manier aan deze wereld gebonden te blijven. Op die manier heeft ze zichzelf volledig willen wegcijferen om als dusdanig niet in de weg te staan van onze relatie met God. Maar door haar geschriften na te laten, heeft ze ieder van ons toch de hand willen reiken om ons toe te staan, zelf in haar spoor, deze weg op een toegankelijke en begaanbare manier te openen. Luisteren we nu naar een stukje van onze anonieme auteur in het Nederlandse dialect van haar tijd om de vorige bijdrage van Mystieke Lectuur in ons geheugen op te frissen. Die memorie is der zielen daarom gegeven dat ze in God zouden rusten met goede gedachten. Dat verstand is hier daarom gegeven dat ze God zouden bekennen en de in den geest boven haarzelven getogen werden. Die wille is haar daarom gegeven dat ze God zouden minnen en de die zonden schouwen en de één geest met God wezen en de niet willen dan God wil. Die begeert is haar gegeven, opdat ze die eer Gods in allen dingen zouden begeren en dat ze dat opperste goed bovenal zouden begeren. Die reden is haar gegeven dat ze daarmede zouden onderscheiden dat goed en dat kwaad, en dat ze dat goed zouden kiezen en dat kwaad versmaden. Den toren is haar gegeven dat ze dat kwaad sterkelijk zouden wederstaan. Vorige keer hebben we de hoofdstukken 11, 12 en 13 volledig doorgenomen, namelijk over hoe God in ons is en over de vermogens die we van God hebben gekregen en waarom ze aan onze ziel zijn gegeven. Deze teksten willen ons helpen om beter te begrijpen wie God is en wie wij zelf zijn. Het is belangrijk te beseffen dat God een relatie met ons heeft en wij met Hem. Een relatie is wederkerig, anders kan men het geen relatie noemen. Toch kan die relatie van onze kant uit althans relatief onbestaand zijn, of ze kan daarentegen ook heel sterk zijn. Een dergelijke relatie is altijd in staat te groeien, bijvoorbeeld in sterkte, diepgang en intensiteit. God wil dat ze, deze relatie namelijk, tot volle wasdom komt. Dat is ook het beste voor ons. Hoe sterker en volkomener die relatie is, des te groter is ons geluk en welzijn. Want buiten God is het onmogelijk om het ware geluk en het volkomen welzijn te vinden. Een relatie kan slechts bestaan als er minstens twee personen zijn. Het groeien in de kennis van God wil dus ook zeggen dat dit een grotere kennis van zichzelf met zich meebrengt. Dat is ook wat we nu zullen kunnen ontwaren in de hoofdstukken die we in deze editie zullen lezen. Laten we niet vergeten dat de leerschool van dit alles in de grond van onze eigen ziel aanwezig is. We hoorden reeds in een van de vorige edities dat je in deze school God en jezelf terdege leert kennen. En als we dachten dat we reeds op de hoogte waren van alles wat er op dat vlak te kennen valt, worden we door de auteur op onze plaats gezet. Want in die school zijn we nooit volleerd. Zelfs al leefden we 1000 jaar, jazeker, zelfs dan zouden we er steeds nieuwe wonderlijke dingen bij leren en zal hierdoor onze relatie met God verder versterkt en verdiept worden. Luisteren we nu naar het 14e hoofdstuk waarin beschreven wordt waar die zielenkrachten door hun val in terechtgekomen zijn. Nog even herinneren dat we in de vorige editie als eerste stap gezien hadden wat en waar de vermogens van de ziel in ons zijn en vervolgens waarom die vermogens aan de ziel gegeven zijn. En nu, in de derde stap, zien we dus wat er met die vermogens is gebeurd. Maar nu hebben al die vermogens en neigingen van de ziel hun eerste waardigheid verloren door Adams ongehoorzaamheid. Zie hoe het bewustzijn verstrooid is door veel zondige gedachten, hoe het verstand naar buiten is gekeerd en afgedwaald van de kennis van God, hoe verwerpelijk en gebrekkig de edele, vrije wil is geworden en verstikt ligt in de zonden. Dat zijn van de ziel de hoogste vermogens waarmee zij, haar schepper, moest indachtig zijn, leren kennen, genieten, liefhebben en met hem verenigd worden. Zie ook hoe de laagste vermogens gewrongen zitten onder de zonden. Het begeerte vermogen zit met 3 hoofdzonden: gierigheid, gulzigheid en onkuisheid. Het toornvermogen zit met toorn, haat en nijd. Ook het redelijk vermogen zit met hoogmoed. Deze hoogmoed wil al hetgeen de andere vermogens misdoen, verdedigen, met redeneringen onder impuls van de hoogmoed. Zo zijn alle vermogens van de ziel verdorven en al haar neigingen zijn op het kwaad belust. Net daarom is de levenmakende rivier van de Heilige Geest helemaal tegengehouden, die ontspringt aan de opborrelende bron van de Vader door de verdiensten van de Zoon, onze Heer Jezus Christus. Dat heeft tot gevolg dat het riviertje van levend water in ons niet kan vloeien met genadegaven, want alle aders waar deze moesten doorlopen zijn verhinderd. Met deze passage van onze anonieme auteur kunnen we al vrij goed aanvoelen waarom de mens zozeer door de zondeval in de knoei zit en waarom we uit eigen krachten ons niet echt kunnen oprichten uit dit dal van tranen. Laten we weer luisteren naar een stukje in het Nederlands van toen, dat we straks ook in het hedendaags Nederlands zullen lezen. En daarin gaan we nog verder door met de opsomming van wat er zoal is misgegaan en of spaak loopt met ons door de zondeval, niettegenstaande God steeds daar is voor ons. En de al is het dat die zonne niet een schijnt, zie is nochtans in het firmament des hemels, hoewel dat zie niet een schijnt op der aarden. Desgelijks is God ook in der zielen, na zijn godheid, als zij zonde doet, want zij kan God van haar niet verdrijven, want haar geest leeft van den levendig makenden heiligen geest. Aldus is God dat leven des geestes, en die geest is dat leven der zielen. En de God is altijd in den geest, want die geest is dat beeld Gods in der zielen. Want gelijk dat God eeuwelijk zal wezen en de nimmer meer vergaan, alzo zal die geest ook eeuwelijk wezen, in die vreugde of in die pijnen. We laten onze auteur hier weer aan het woord, maar nu weer in het hedendaags Nederlands. Nu behandelt ze eerst de hogere vermogens van de mens, alhoewel we zullen merken dat de lagere vermogens daar eveneens in meespelen. Luister maar. Immers, het bewustzijn is verstrooid door zondige gedachten. Het verstand is verduisterd door lichtzinnige, zondige beelden. De wil is pover in liefde tot God. Die begeerte werd intenser in hartstochtelijk verlangen naar vergankelijke dingen. De reden werd eigenwijs en oneerlijk. In alles zoekt ze zichzelf, geestelijk en lichamelijk. Zo kan de ziel haar schepper niet vinden en wordt zij door hem niet gevonden. Het torenvermogen is erg opgezwollen van drift, haat, nijd en wraakzucht. Het veroorzaakt groot onweer in de ziel, donder van gekijf, bliksem van een angstwekkende blik en hagel van achterklap. Dat alles komt van het ongeordend torenvermogen, omdat het niet is ingesteld zoals het hoort. En daar de reden niet recht geaard is, maakt ze in de ziel een zondige smidse met de duistere damp van zelfzucht. De begeerte veroorzaakt in de ziel stormen van hoogmoed en hebzucht en regen van verkeerde verlangens. Zo komt het dat de zon van de gerechtigheid, namelijk God, in de ziel niet kan schijnen. Want zoals nevel, regen, donder en onweer het schijnen van de natuurlijke zon verhinderen, zo ontnemen de vermelde onweders het helder licht van Gods genade aan de zielen. Het kan in hen niet werkzaam zijn of schijnen. Ook al schijnt de zon niet, toch staat ze in het firmament van de hemel, hoewel ze niet op aarde schijnt. Zo is God ook in de ziel naar zijn godheid, wanneer ze zondigt, omdat ze God uit zich niet kan verdrijven, want haar geest leeft van de levenmakende Heilige Geest. Zo is God het leven van de geest, en de geest is het leven van de ziel. En God is altijd in de geest, want de geest is het beeld van God in de ziel. Immers, zoals God voor eeuwig zal zijn en nooit vergaat, zo zal ook de geest voor eeuwig zijn in vreugde of in pijn. Wanneer we dit alles horen van onze mystieke auteur, kunnen we ons wel degelijk afvragen of alles dan voorgoed verkorven is. Is er wel een uitweg uit dit dal van tranen waarin wij leven, met al onze zondige neigingen? In wat volgt wordt stilaan een tipje van de sluier opgelicht. We krijgen meer en meer inzicht in het hoe en het waarom van onze situatie van gevallen mens, maar dat we de hoop niet moeten opgeven, want we kunnen daarin ook terdege leven naar onze roeping als mens en dit wel degelijk in zijn volheid. Luisteren we dan weer naar wat onze anonieme auteur ons hierover wil leren. Al is nu God in de geest, hij is daarin niet werkzaam tenzij de geest zich naar God keert met gedenken, kennen en liefhebben. De ziel is zoals het hoort wanneer de geest zich naar God keert met geloof, hoop en liefde, en wel als volgt. Hij heeft God boven alles lief, stelt in hem zijn hoop boven alle creaturen en gelooft in hem, dat hij drievoudig is en ook een ongescheiden God in één Godheid met een puur, eenvoudig wezen dat hem alleen bekend is. Omdat alleen God zichzelf bekend is, kan hij zichzelf volmaakt liefhebben. Maar wij zijn door hem geschapen om hem te leren kennen, lief te hebben en te genieten. Om daartoe te komen, moeten wij met hem verenigd zijn. En we kunnen maar met hem verenigd worden dankzij de verdienste van zijn heilig mens zijn, dat hij om onzentwil heeft opgenomen. Door de volmaaktheid daarvan kan al onze onvolkomenheid geheeld worden. Daardoor ook kunnen alle vermogens van onze ziel hun juiste plaats innemen waarvoor ze vroeger door God waren bestemd. En hiermee zijn we aan het einde van het 14e hoofdstuk beland. We zien reeds in deze laatste paragraaf dat we niet geheel aan ons lot zijn overgelaten. Er is wel degelijk iets dat we kunnen doen en dat we zelf in handen hebben. Als onze geest zich naar God keert in geloof, hoop en liefde, kan, dankzij de verdienste en volmaaktheid van Gods heilig mens zijn in Christus, onze onvolkomenheid geheeld worden. Wat nu volgt is een heel kort hoofdstuk, of de vierde stap, waarin we zien hoe de vermogens van de mens weer opgericht zullen worden. Laten we even herinneren aan hetgeen gezegd werd aan het einde van het vorige hoofdstuk, want de auteur gaat dus verder daarop in. Ze leerde ons dat alle vermogens van onze ziel door de verdiensten van Jezus zijn heilig mens zijn hun juiste plaats gaan innemen, daar waarvoor door ze door God waren bestemd. We beluisteren nu dat korte hoofdstukje waarin ze nu verder handelt over die juiste plaats en orde van onze vermogens. Luister maar wat ze over die harmonische orde verder te vertellen heeft. Waarin, die orde, ze ook herschapen en opgericht zullen worden. Het moet gebeuren door Christus Jezus, die onze herschepping en verlossing is. Door hem wordt onze geest weer vrij en tot in God verheven. Dan worden alle vermogens van onze ziel, de hoogste met de laagste en alle zinnelijke emoties bijeengebracht, en ze worden op hun plaats gezet en tot God opgericht, en ze worden verbonden met hun oorsprong om met de innerlijke werkzaamheid van God mee te werken. Alle zinnen worden naar binnen getrokken, tot het hoogste goed om altijd de eeuwige dingen te zien en te horen, goddelijke dingen te smaken en te voelen, en om ongevoelig te zijn voor de uitwendige, zinnelijke dingen, maar wakker voor de geestelijke en inwendige, en om al hetgeen men van buiten ziet en hoort naar God te richten, zoals het een ware minnaar past. Zo kan dan heel onze levenswijze ons doen en laten en al ons werk zorgvuldig opgericht en volkomen gemaakt worden en ontvankelijk voor het opperste goed. En laten we nog even een stukje hernemen uit het vorige hoofdstuk op de manier waarop onze mystieke auteur het heeft verwoord. Ende, al is God in den geest, hien werkt daar niet in, het een zie dat hem die geest in God keert met gedenken, bekennen en de minnen. En de wanneer hem die geest in God keert met geloven, hopen en minnen, alzo dat hij God lief heb boven alle dink, en de dat hij in hem hopen boven alle creaturen, en dat hij in hem geloven als dat hij is, drievuldig en de een onverscheiden God in enige Godheid, in een puur simpel wezen, welk wezen hemzelven alleen is bekend, zo staat die ziele terecht. En de want God hemzelven alleen is bekend, daarom kan hij hemzelven volmaaktelijk liefhebben. En de omdat wie hem zouden bekennen, liefhebben en de gebruiken, daarom zijn wie van hem geschapen. Nu onze krachten weer zijn opgericht, moeten we nog te weten komen of deze krachten dan ook nog opgericht kunnen blijven. In het volgende en laatste hoofdstuk dat we zullen lezen in deze edities, vertelt onze mystieke schrijfster ons op welke manier onze krachten zullen kunnen standhouden in dit herstel en in deze omvorming of transformatie. Nu dan, ten vijfde. Waarin zij zullen standhouden. Daarvoor moeten wij altijd drie dingen in acht nemen. Ten eerste, een ware inkeer en altijd in Gods tegenwoordigheid blijven met zuiver gedachten, met helder kennen en vereniging van de wil om één geest met God te zijn. en wel dankzij zijn menselijke opgewekte geest. Daardoor wordt ons bewustzijn bevrijd, ons verstand verlicht en onze wil in goddelijke liefde verenigd om altijd Gods liefste wil te volgen. Ten tweede moeten we God altijd gehoorzaam zijn en onderdanig met alle vermogens. We zullen die samen naar God gekeerd houden en wel, dankzij zijn heilige, bedroefde ziel, dan wordt de reden verlicht, onze begeerte gereinigd en het toornvermogen zacht en ootmoedig. En alle neigingen, hoop en angst, liefde en haat, blijdschap, droefheid en schaamte, zij worden alle door Gods impuls gedreven en samen naar God gekeerd door een zorgvuldig bewaken van de vijf zinnen. Zo wordt het geweten tot de hoogste vreugde en blijdschap gebracht, omdat alle vermogens, neigingen en zinnen dankzij Christus Jezus op hun juiste plaats worden gehouden. Ten derde moeten wij altijd het leven en lijden van Christus Jezus in ons hart vastgepind en geprent hebben en er altijd het kruisbeeld overeind houden van onze Heer Jezus Christus, waarin het totaal van alle leven en lijden bevat is, en altijd die heldere spiegel en dat volkomen voorbeeld voor ogen van ons hart houden en beschouwen wat er zich heeft voorgedaan in Christus Jezus, hoe al zijn vermogens en neigingen waren en hoe hij van binnen en van buiten was in heel zijn levenswandel, woorden en werken, om hem daarin te kunnen navolgen en zo in hem getransformeerd te worden dankzij zijn heilig, rein en gewond lichaam, waardoor al onze ledematen worden gereinigd en in Christus Jezus bewaard. Van die spiegel zullen wij ons nooit afwenden, maar daarin blijven kijken en er onze ongelijkheid beschouwen en wat ons nog ontbreekt in geest, ziel en lichaam, waarin wij hem niet navolgen. En we zullen beschouwen hoe zijn geest volmaakt was in een wezenlijk intrede in de allerhoogste vreugde toen hij in het meest zware lijden verkeerde, maar ook hoe zijn ziel in het allergrootste zeer en lijden was uitgerekt voor de herschepping van onze ziel, en hoe jammerlijk zijn lichaam gebroken en dodelijk gewond neerhing in de allergrootste pijn, armoede en ergste smaad, zoals nooit een schepsel ondervond, vanaf de dag van zijn geboorte tot hij stierf aan het kruis. Deze drie dingen in acht nemen, die ons hier op het hart gedrukt worden, lijkt op het eerste zicht niet zo moeilijk, maar we moeten wel op onze hoede zijn om ze niet uit het oog te verliezen met alles wat de dag van vandaag onze aandacht daarvan afleidt. Al onze technische mogelijkheden en snufjes kunnen ons zo bezighouden, zodat we uiteindelijk geen tijd meer over hebben voor het wezenlijke van ons leven. Laten we nog even op een rijtje zetten wat die drie dingen zijn die we in acht moeten nemen om stand te houden in de positie waarin God ons door de verlossing heeft hersteld en omgevormd. Ten eerste een ware inkeer waarin we steeds in Gods tegenwoordigheid zijn. Ten tweede moeten we steeds God gehoorzaam zijn en onderdanig met alles wat we zijn. Ten derde moeten we altijd het leven en lijden van Christus Jezus in de geest geprent houden, zodat we hem kunnen navolgen en door hem omgevormd kunnen worden. Maar dat alles, weliswaar, nooit los van de vreugde van de verlossing die hij voor ons heeft bewerkt. Het laatste paragraafje dat we zo net hebben gelezen, willen we nog even laten weer klinken in het Nederlands van onze anonieme auteur. Ut dit spiegel, en zullen wie ons nimmer meer neigen, maar altijd daarin blieven en de zien daarin aan ons ongelijkheid en de wat ons nog ontbreekt in den geest, ziel en de lichaam, daar wij hem niet in na een volgen. En de aanzien hoe zien een geest gerecht was in een wezenlijke inkeer in die alderhoogste vrolijkheid, doen hij in dat alderzwaarste lijden was, en de hoe zien ziel in die aldermeest zerigheid en de lijden uitgerekt was om die wedermakingen onzer zielen, en de hoe deerlijk zien lichaam gescoord en de doorwond hink in die aldergrootste pine en de armoede en de alder ellendigste versmaadheid als ooit creatuur was. Van den dagen van de geboorten totdat hij aan den kruise sterf. Het paragraafje dat nu volgt laat de mogelijkheden zien dat we mogen ontvangen vanuit onze openheid en wil om in de eenheid met God binnen te treden. Nu zal ieder mens dat op zijn beurt in zijn hart dragen, om op zijn beurt hem te kunnen navolgen met een wezenlijk intreden, een opgewekte geest, een onderdanige ziel en een rein en lijdzaam lichaam. Wie dat het meest en zeer standvastig inoefent, zal hetgeen hiervoor geschreven staat in zich ervaren op de meest heldere manier. Het is immers nodig dat alle mensen op de hoogte zijn van zulke kennis van God en onszelf, wat de vermogens zijn van de ziel, waar ze zijn, waarom ze ons gegeven zijn, waarin ze door hun val zijn terechtgekomen, waarin ze weer opgericht zullen worden en waarin ze zullen standhouden zoals hier beschreven staat. Want zulke kennis is een fundament waarop men elke oefening kan bouwen volgens de impuls die men persoonlijk ervaart. En zonder dat kan men geen vordering maken en houdt geen oefening stand. Daaruit komen alle trappen en het geestelijk proces van een deugdelijk leven voort. Alle schriften getuigen daarvan, alle geestelijke zinnen liggen er immers in verborgen. Tot zover de woorden van onze mystieke auteur. De kennis van al hetgene wat we nu in deze laatste edities hebben besproken aanziet onze anonieme mystieke schrijfster als het fundament van ons christelijk leven. Zonder dat fundament kan men geen vorderingen maken en kan zelfs geen enkele gebedsoefening standhouden, zegt ze. Alle trappen van het geestelijk leven met zijn deugdbeoefeningen komen daaruit voort. De hele schrift, de heilige schrift en alle geestelijke literatuur, die naamwaardig, getuigt ervan, want alle geestelijke zinnen liggen erin verborgen. Hoe kunnen we sterker het belang van deze kennis onderlijnen? Hoe kunnen we er beter onze medemensen op attent maken? In dat laatste schieten we jammer genoeg schromelijk tekort. Een stem die dit verkondigt, krijgt niet de aandacht die ze verdient. Toch mogen we de hoop niet opgeven, want het zaad van deze kennis ligt in ieders hart verborgen, en als de nood het hoogst is, komt de redding steeds nabij. Laten zij die hiervan overtuigd zijn, niet opgeven te bidden dat God dit zaadje van zijn woord helpt opgroeien en overvloedig laat vrucht dragen in ons hart en in alle mensen van goede wil. Doorheen de hoofdstukken die we in deze editie hebben gelezen, zien we dat de kink die in de kabel het werk van God gesaboteerd heeft, hersteld kan worden. Jawel, ze wordt ook hersteld door Gods genade, als we met hem verbonden leven. Alles wat door de zonde in wanorde was geraakt, past na het herstel weer perfect als een puzzel in elkaar. Wij mogen niet vergeten dat we geschapen zijn door God en zonder hem niet kunnen bestaan zoals het hoort. We passen bij elkaar. Het is slechts wanneer we zo verbonden leven met God zoals hij het heeft voorzien, dat we ons waar geluk en ons volle leven vinden, dan draait alles weer gesmeerd. Als er dan nog iets vierkant draait in ons leven, dan is het dat we eigenlijk weer zijn gaan afdwalen van die weg die God ons openbaart in Jezus Christus, en dat we voor onszelf weer zijn gaan leven in plaats van voor Hem die onze Koning is en onze Heer. Zoals vorige keer reeds werd gesuggereerd, kunnen we in tussentijd misschien wat tijd nemen om te mediteren over alle middelen die wij ter onze beschikking hebben om als mens te groeien naar die eenheid en verbondenheid met God, het doel namelijk van deze duizelingwekkende toekomst waartoe wij zijn geschapen. Hopelijk zijn we ons nu meer bewust van al de krachten waarmee God ons heeft toegerust en zullen we ze met meer ijver en intenser aanboren om ons op die manier terdege toe te leggen op hetgene dat werkelijk belangrijk is voor ons leven, onze filiale relatie met God namelijk, en daardoor bezield met onze naaste, die onze broeders en zusters zijn in Christus. Laten we daarbij ook niet vergeten onze relatie ter harte te nemen met allen, evenals wij, van God het leven hebben gekregen, want God gunt ze ook ten volle het leven en houdt hen vanuit zijn overgrote liefde ieder moment in leven. Ziezo, we zijn aan het einde van deze editie van Mystieke Lectuur beland en deze keer eveneens voor een tijdje aan het einde van de lectuur van onze anonieme mystieke schrijfster van de Evangelische Perlen. De volgende keer zullen we een heel ander auteur ter hand nemen, een kapucijn uit de 16e, 17e eeuw, Johannes Evangelista van 's-Hertogenbosch. We hebben hem al eens voordien ter hand genomen. Hij was guardiaan van een klooster in Mechelen en onderwees tevens aan de Leuvense Universiteit. Hij wordt in sommige kringen de Sint-Jan van het Kruis van de Nederlanden genoemd. Dit is misschien wat overtrokken, maar hij weet heel toegankelijke en sterke beelden te vinden om te helpen aanvoelen en of begrijpen waarover hij ons wil onderrichten. Zijn teksten zullen qua inhoud lichter zijn dan deze die we nu de laatste edities hebben gelezen, maar niet minder leerrijk. De vertaling dus die ik heb genomen in deze bijdrage van de Perlen werd genomen of gemaakt door pater jezuïet Jos Allaerts in voorbereiding op de uitgave die uiteindelijk in 2020 is verschenen. U luisterde naar het programma Mystieke Lectuur, waar we deze keer verder hebben gelezen uit de Evangelische Perlen, een belangrijk werk in de christelijke spirituele literatuur. En beste luisteraars, hopelijk hebben jullie hierdoor wat stof tot nadenken en mogen we jullie volgende keer weer rekenen onder onze trouwe toehoorders. Tot dan, dag!